Hallo, wij zijn Lotte en Rosalie en welkom bij Fufelare.
Een of andere kutpodcast.
Wij zijn hier om het te hebben over vagina's, vulva's, misschien af en toe ook eens over piemels, maar eigenlijk vooral over de vulva's en alles wat je bij een vrouw zowel tussen haar benen vindt, want wij vinden dat daar te weinig over gepraat wordt en we willen het allemaal een beetje meer bespreekbaar maken.
Exact. Ik ben Lotte. Ik heb vroedkunde gestudeerd en daarna gezondheidsbevordering. En ik wil jullie een beetje kennis bijbrengen en een beetje taboes doorbreken. Voilà, ja.
Ik ben Rosalie. Ik ga het eigenlijk vooral hebben over persoonlijke ervaring. Want ik heb wel al wat meegemaakt daar beneden en ik wil dat gewoon delen met jullie.
Alright. Welkom bij onze eerste aflevering.
Bij de ontmaagding van onze show.
Want we gaan het dan ook hebben over...
maagdelijkheid.
Exact.
En wat maagdelijkheid eigenlijk allemaal inhoudt. We zullen beginnen over wat het anatomisch en biologisch eigenlijk allemaal inhoudt, over het maagdenvlies.
Ja, daar gaan we mee starten. Het maagdenvlies bij vrouwen, alleszins toch.
Goed. Mannen hebben dat niet. Voor zover dat wij weten.
Ik herinner dat niet uit mijn cursussen, dus ik denk niet dat zij dat hadden. Wij vrouwen daarentegen hebben dat wel, maar wat is dat nu eigenlijk?
We hebben daar vaak, denk ik, een heel verkeerd beeld over. Ik zelf alvast dacht vroeger dat dat zo een beetje zoals een brikje fruitsap was, dat je moest gaan doorprikken met een rietje, dat het zoiets was. En dan best wel laat ben achtergekomen dat het dat niet was.
Nee, ik had ook wel zo'n idee van iets dat echt uw vagina bijna volledig... Ja, die bedekt, maar zo is het totaal niet, want anders zouden je maandstonden bijvoorbeeld er niet kunnen uitkomen.
Inderdaad.
Goed, we zijn eens gaan kijken wat het wel ongeveer is. Ja, je komt dat in verschillende maten en vormen en diktes tegen. De meest voorkomende is een soort van half maantje dat zo rond de ingang van je, niet de ingang, maar in je vagina zit. Mm-hmm. Even ook zeggen, de vagina is echt... het deeltje van je vulva dat naar binnen gaat, het gangetje.
De tunnel.
De tunnel, ja.
Dus, de binnenkant.
Ja. En daar bevindt zich dan ook een vliesje eigenlijk. Zoals ik zei, is dat meestal bij veel vrouwen zo een klein maandje. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
Het is ook vrij flexibel. Want zo het idee dat we hebben van het maagdenvlies dat moet breken of scheuren, dat is eigenlijk niet helemaal waar. In veel gevallen... beweegt dat gewoon mee.
Ja. Ook het idee dat je moet bloeden per se, of dat dat komt van dat tot doorscheuren, dat klopt ook niet helemaal.
Het zou net zo goed kunnen dat je wel bloedt, maar dat het eigenlijk gewoon komt door kleine wondjes aan de binnenkant. Dat is dus zo het idee van je maagdelijkheid gaan checken, is dat maagdenvlies nog intact? Dat slaagt eigenlijk helemaal nergens op.
Nee. Mogen, denk ik, blij zijn. Ik heb niks horen scheuren of voelen scheuren. Dus ja, daar staan veel ideeën en concepten over, maar die kloppen niet altijd allemaal.
Maar zoals we daar juist zeiden, van, hè, dat is, meestal is dat een half maandje. Maar we zouden geen mensen zijn als we niet allemaal een klein beetje verschillend waren. Want er zijn ook nog andere opties. We zijn er ook allemaal eens gaan opzoeken en... Je hebt bijvoorbeeld van die opties waar dat niet een half maandje is, maar dat het helemaal rondom rond zit, met een gaatje van binnen. Je hebt ook opties waar het precies de ingang in twee delen verdeelt, dat er een soort van een stukje in het midden zit. Je hebt er ook waar dat het wel een afgesloten vliesje is met allemaal kleine gaatjes in. Je hebt er ook soms waar dat maar één klein gaatje in zit. Er zijn effectief ook wel gevallen dat het wel degelijk volledig afgesloten is, maar dat hebben mensen meestal... vrij snel door, omdat dan effectief die maandstonden daar niet uit kunnen. We hebben wel al gelezen dat er soms verhalen zijn van mensen waar het 2 jaar duurt of zo voordat ze dat doorhebben en dat die immens veel buikpijn krijgen. Ook ja, omdat het een beetje ongemakkelijk is om daarmee naar een dokter te gaan en je wilt dat toch niet per se. Uiteindelijk komen de mensen daar dan meestal wel achter en dan moet dat gewoon even opengemaakt worden.
Exact. Nu denk je ook, waarom hebben we dat eigenlijk, dat maagdenvlies?
Inderdaad. Ik dacht ook even, wat hebben ze ons hier nu weer aangesmeerd? Waarom zitten we daarmee?
Ja, we zijn ook een beetje proberen te gaan uitzoeken. Een mogelijke hypothese is dat als kindje, is het, als je pas geboren bent, is het wel meer aanwezig, het maagdenvlies. En dat kindjes nog niet zinnelijk zijn en daar meer vuiligheid in zou komen, zou het zo afgesloten worden dat er niet te veel bacteriën en andere vuiligheid naar boven zou kruipen.
Voilà, we hebben allemaal al wel eens gehoord dat als je de pamper van een klein babymeisje moet verversen, dat je altijd van voor naar achter moet vegen. Dat is ook inderdaad, hè, dat daar niks naar binnen kan. Maar dat zal dan, er kan altijd wel eens iets komen en dat zou je dan toch een beetje moeten beschermen. Dat is een van de mogelijkheden dat we hebben gevonden, maar uiteindelijk is de consensus dat we niet helemaal zeker zijn waarom dat er zit.
Nee. En over het maagdenverlies, Rosalie, daar heb je persoonlijk een verhaal over, denk ik.
Dat klopt. Ik heb zelf een verhaal over mijn maagdenverlies. De eerste jongen wat ik nog steeds zie als mijn ontmaagding, die eerste piemel, die heeft ook geprobeerd om daar naar binnen te gaan, maar dat lukte niet meteen. En ik dacht in het begin van, ah ja, je hoort wel verhalen van dat het wel iets pijn kan doen de eerste keer, dus kom, we gaan een paar keer proberen. Maar op een duur deed dat zoveel pijn, dat ik ook dacht van, ja nee, het lukt hier duidelijk niet, we gaan hiermee stoppen. En ik was ineens super bang en beschaamd. Ik dacht, ja, hier is iets mis met mij, hè? Want misschien heb ik gewoon helemaal geen vagina, want er raakt niks in. Super bang. Een normale reactie zou dan zijn van, hier is iets mis, ik ga naar een dokter. Die reactie bleef nog even uit bij mij, want ik was gewoon, ja, beschaamd. Ik dacht, oh nee, dat is toch niet iets waar je over praat. Iets mis is met je vagina, dat zeg je toch niet tegen de mensen. Dus het heeft echt meer dan een jaar geduurd, voordat ik dan uiteindelijk heb besloten van, oké, kom, ik ga naar een dokter gaan. Dus ik heb met een heel bang hartje naar mijn dokter. En ik zat voor haar en de dokter zegt tegen mij, ah wel, zeg het eens, wat is er mis? En ik heb in een heel hoog stemmetje heel snel gezegd, ik kan geen seks hebben, want het doet pijn en de piemel gaat er niet in. En de dokter moest er ook eens mee lachen, want die dacht zo, oké dan.
En dit is een huisarts, vermoed ik.
Dat was mijn huisarts, ja. Inderdaad. Het was wel een heel lieve dame, die zei ook gewoon, ja, ik kan daar niet heel veel aan doen momenteel, maar hier is het telefoonnummer van mijn gynaecoloog, waar ik het meest mee samenwerk, gaat daar eens naartoe. Ik dacht dat wel, verdorie, ik dacht dat ik dat opgelost met een doktersafspraak te maken. Niks van, nu moet ik het gewoon nog eens doen. Dus ik maak een afspraak bij de gynaecoloog. Dat duurde best wel lang voor ik daar terecht kon. Daar wel meerdere mensen ervaring mee gaan hebben, denk ik. Bij de lange wachttijden bij gynaecologen. Maar het moment dat ik er dan uiteindelijk naartoe kan, ja, ik was super nerveus. Ik kom daar binnen, dat was zo een oudere man. Dat vond ik al niet ideaal. Maar ik dacht, ja, kijk, dat is een professionele mens. We gaan deze gewoon doen. Dus ik lag daar, hè, met mijn benen open. Mijn handen waren zichzelf aan het fijn knijpen. Ik kijk naar het plafond. En die mens kijkt tussen mijn benen. En het eerste wat hij zegt is... Oei! En ik dacht, ja, shit. Hier is iets mis. En daarna zegt hem... Ja, dat heb ik wel nog nooit gezien.
Wat je uiteraard wilt horen.
Uiteraard.
Van een man die al heel veel heeft gezien, vermoed ik.
Ik denk dat die man, die was dicht bij zijn pensioenleeftijd, die had al heel veel vagina's gezien. Dus ik vond het inderdaad niet zo fijn dat hij dit nog nooit had gezien. Als er gynaecologen zijn die luisteren naar dit, dat is niet de ideale manier om iets aan te brengen bij uw patiënten. Dus ja, ik was helemaal nerveus. Ik begin daar te zweten. Ik denk, oh nee, wat is dit? Wat is dit? Maar dan zegt die mens gewoon tegen mij van, ah ja, maar we kunnen dat heel gemakkelijk oplossen. Met een kleine operatie heb je volgende week dinsdag tijd. En dat waren even heel veel emoties op een korte tijd dat door mij doorgingen toen. Ik dacht van, oké. Ik dacht eerst, ja, als er hier moet geopereerd worden, dat gaat dan weer lang duren. Nee, oké, volgende week dinsdag. Dus ik zeg gewoon tegen die mens, ja, oké, is goed. Volgende week dinsdag. En dan zei hij wat dat dan precies ging doen. Want hij zei van, ja, het is dus effectief, uw maagdenvlies, er zit zo'n klein gaatje maar in. Hij zei, zelfs mijn allerkleinste eendenbekje dat ik heb, gaat daar niet in passen. En dan kan ik ook nog zien dat het, ja, bij veel vrouwen is het zo'n een vrij dun vliesje, waar je eigenlijk dus gemakkelijk door kan. Maar dat is niet, het is eigenlijk vrij dik, het is meerdere millimeters dik bij u. Als je dat heel even inbeeldt, dat is niet ideaal. En daar...
Dat heb ik ook gemerkt.
Daar is een piemel niet scherp genoeg voor om daar door te kunnen. Over het algemeen is dat een goeie ding.
Ik wou net zeggen. Laten we daar blij om zijn.
Laten we blij zijn dat piemels niet scherp zijn. Absoluut. Maar... Dus ja, ik ging geopereerd moeten worden. De volgende dinsdag. Ik had een afspraak gemaakt. Als een dokter wel zegt van ja, het is, op zich is het een heel gemakkelijke operatie. Het is gewoon een dagoperatie. Dus je kunt meteen diezelfde dag terug het ziekenhuis verlaten. Er moet wel iemand u komen ophalen. En dan dacht ik al van, ah ja, oké. wie ken ik dat een rijbewijs heeft? Mijn papa. Dus heb ik een heel ongemakkelijk telefoontje naar mijn papa gedaan. Zeg papa, kun je mij volgende week dinsdag komen halen in het ziekenhuis? En mijn papa komt uit de lucht gevallen. Hij zo, oh ja, natuurlijk, is alles oké? Wat is er mis? Dus ik zeg gewoon, ja, het is een gynaecologische ingreep. En dan was het even stil. En dan zei mijn papa gewoon, oké, ik kom u ophalen. En dan hebben wij er verder niet meer over gehad.
Tot de dag van vandaag.
Tot de dag van vandaag, dus eigenlijk deze nog podcast, altijd niet. Dus papa, als je aan het luisteren bent, het was daarom. Ik denk dat ik het er effectief met mijn mama al wel heb over gehad.
Ja.
Dat dat misschien ook een stapje gemakkelijker is. We zijn grote fan van het met iedereen te bespreken. Met veel mensen te bespreken.
Ja, maar met uw ouders is het toch nog net
iets
anders.
Uw ouders is toch nog wel vrij moeilijk. En dan ook zo, mijn papa was nog net een stapje moeilijker dan mijn mama. Inderdaad, ja, als dat ongemakkelijk is, dan zijn er nog genoeg andere mensen waar je wel altijd mee kunt bespreken. Een dokter is misschien het gemakkelijkste, maar ik raad het toch ook wel aan om eens met vriendinnen of zo te bespreken, want dat doet ook wel heel veel.
Ja, vaak ook als je het bespreekt, hoeveel mensen dan ook, oh, ik heb ook een verhaal, of dit of dat, of ik ken iemand. En ja, dat komt er toch wel naar boven. Maar Svet, we gaan even terug naar jouw operatie.
Ja.
Mag ik even een paar technische vragen? De operatie.
Ik heb ze zelf niet bewust meegemaakt.
Dus
ik weet niet hoe
dus het was onder volledige...
Ja, het was onder volledige narcose. Dat was een keuze. Er waren opties, maar ze hebben zelf gezegd van het is eigenlijk best dat we dat zo doen. En ik vond dat een heel goed idee, want het leek mij heel ongemakkelijk om bewust te zijn terwijl er meerdere mensen naar mijn vagina zaten te staren. En ik dacht van nee, doe mij maar volledig onder. Dat vind ik fijn.
Ja, en dat was een dagkliniek. Je bent niet moeten blijven slapen.
Inderdaad, gewoon binnen en buiten eigenlijk. Op zich heeft die operatie ook niet heel lang geduurd. Ja, het is effectief gewoon een stukje huid dat ze hebben moeten wegsnijden. Dat duurt niet lang.
En mocht je dat stukje bijhouden?
Helaas niet, nee. Ik heb het ook wel niet gevraagd. Misschien als ik het gevraagd had, dat ze ja hadden gezegd. Ik weet dat niet zeker.
Zo, nu wou ik bijna dat je het bij had zo als attribuut hier.
Dat ik kon
podcast
laten zien, hier is mijn maagdevlies.
Ja.
Oh, ik had het heel leuk gevonden dat ik dat inderdaad op een potje sterk water had staan thuis. Maar ik heb er niet over nagedacht op die moment zelf.
Snap ik.
Ik weet ook niet wat ze hadden gedaan als ik het wel had gevraagd.
Maar je hebt ook geen hechtingen of iets gehad?
Nee.
En achteraf niet veel last, of wel? Of?
Er zit een klein stukje littekenweefsel, maar dat is vrij klein. Ik heb daar over het algemeen bijna nooit last van. Af en toe voel ik iets dat er zit en is dat ongemakkelijk. En dat is dan meestal
Rosalie is hier op het moment aan het wiegen.
Op dit moment heb ik er geen last van. Ik wou zeggen, dat is meestal als er dan ook iets in zit, dat ik dat soms wel eens kan voelen. Dat kan soms een beetje ongemakkelijk zijn, maar over het algemeen eigenlijk geen last van.
Nee.
Dus dat was heel snel opgelost. Ik ben een paar weken daarna naar terug op controle moeten gaan bij de gynaecoloog om te zien of dat alles in orde was, goed geheeld was. En die mensen, je keek even en die zei, ja, dat ziet er allemaal goed uit. Heb je ondertussen al betrekkingen gehad, vroeg die mens.
Betrekkingen.
Het minst sexy woord dat er bestaat.
Zullen we betrekkingen houden?
Oh, ja, daar krijgt de mens niet direct goesting van, denk ik. Maar ik zei toen nog van, ik heb geen vriendje of zo, ik heb nog niks geprobeerd. En dan zei hij gewoon, ja, maar het is in orde, hè. Laat u gaan. En ik dacht, oké, dank u. Vond ik heel vreemde woorden om te horen van een 60-plusser die tegen mij zegt, laat u gaan, laat die piemels maar komen. Dat heeft hij niet gezegd, dat heeft hij zelf gemaakt. Had ik ook wel goed gevonden als hij dat zo had gezegd.
Ja, en effectief, daarna had je geen last.
Daarna had ik geen last. Dan was het ook even wel heel nerveus de eerste keer, want dan wel een beetje bang van, gaat dit pijn doen, ga ik deze voelen? Maar eigenlijk was het toen wel in orde.
Kei goed.
Dus eigenlijk zonde dat ik uiteindelijk meer dan anderhalf jaar heb moeten wachten om iets op te lossen wat dat op een week tijd gefixt was.
Ja, en denk je, als je wist dat misschien de oorzaak was, als je er had over gehoord, dat je sneller...
Ik denk het wel. Als ik daar nog verhalen over had gehoord, want dat was toen mijn eerste ding, zo van, ik heb nog nooit van iemand gehoord dat ze hadden geprobeerd en dat het niet lukte. Ik had al verhalen gehoord van dat het even pijn deed, maar ik had nog nooit van iemand gehoord van, ah nee, het gaat niet. Dus ja, ik dacht gewoon van, ja, nee, hier klopt iets niet. Er is iets serieus mis met mij. En ik was zo bang om dat te laten nakijken, omdat ik dan ook zo ergens dacht, maar ja, als ik het nu laat nakijken en er is effectief iets mis, ja, dan weet ik dat ook. En dat is ook iets dat ik niet wou weten. Dat is nieuws dat je niet wilt horen. Dus ik dacht, als ik het nu gewoon uitstel en doe alsof dat het er niet is, dan kan ik het wel negeren.
Ja. Dus technisch gezien is uw maagdenvlies verloren of verwijderd operatief door de arts. Maar ik ga ervan uit dat je dat totaal niet ziet als uw ontmaagding.
Nee, echt totaal niet. Ik had toen wel één vriendinnetje waar ik dat na mijn operatie tegen had durven zeggen. En die is toen in de lach geschoten en zei van, ah, je zei ontmaagd door uw dokter. Ik kon er toen ook nog wel mee lachen, maar ik zei dat eigenlijk als mijn maagdenvlies dat verwijderd was en mijn ontmaagding zag ik echt als twee totaal verschillende dingen. Voor mij was mijn ontmaagding echt gewoon de allereerste keer dat ik een piemel aanraakte en daar wat mee ging experimenteren en zo. Dat was mijn eerste seksuele activiteit en ik heb dat altijd gezien als mijn ontmaagding. Ik denk dat inderdaad voor veel mensen heel verschillend kan zijn. Ik weet niet wat dat bij u was.
Ja, dat is bij mij wel een klassiek beeld dat ik daarover heb, van zo echt, ja, eerste keer penetratieve...
Penetratieve...
Piemel in vagina, seks. Ja, dat is ook een heel... Een beetje ouder... Ik weet niet hoe ouderwets is, maar een heel heteronormatieve norm ook om naar ontmaagding te kijken. Want dat gaat ervan uit, ja, dat je een man en een vrouw bent. Uh-huh. En ja, dat je als vrouw dan je maagden verliest, dan zogezegd breekt, wat ook niet... precies. Dus we zijn ook wel eens gaan kijken van hoe is dat voor andere mensen. Dan hebben we een artikel gevonden over dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen over wat zij beschouwen ontmaagding. En ja, homoseksuele mannen zien het ook wel vaak als zo de eerste keer, hier gaat het woord weer, hè, penetratieve. Zeg het nog eens.
Penetratieve seks.
Ja. Ooit gaat het lukken. Uh-huh. Maar voor vrouwen was dat helemaal anders. Ja, zij hadden soms ook seks gehad met een man, dus ze spreken ook over twee soorten mogelijkheid. Eén keer met een man, één keer met een vrouw. Een andere vrouw sprak van, ja, ik heb mijn eerste seksuele ervaring op 13 gehad, maar ik zie dat niet als mijn ontmaagding. Voor mij was dat later, als ik ouder en seksueel op ontdekking ging.
Iets meer bewuster naar op zoek ging misschien, ja, op dat moment.
Ja, dus ik denk dat voor iedereen dat een beetje een ander concept kan zijn.
Wel, ik denk dat inderdaad voor iedereen dat voor zichzelf kan uitmaken wat dat... zijn of haar ontmaagding voor hun was op dat moment.
Ja, in het artikel zagen wij ook dat ze spreken over een eerste keer en niet losing virginity, want ja, dat klinkt heel negatief.
Ja, dat is inderdaad... ja, dat klinkt heel slecht, van, je mocht dat niet kwijtspelen. Dus, je verliest iets, terwijl je zei niks kwijt.
Nee, het is niet dat dat nog eens in een schuif ligt.
Dat er eens tussen de kussens van de zetel zit, ja, en dat je er ooit nog eens tegenkomt.
Waar heb ik dat nu weer gelegd? Nee, je raakt echt niks kwijt. En,
het is alleen maar een ervaring rijker.
Absoluut. En hopelijk, doordat er soms slechte en negatieve connotatie, maakt het misschien dat je ervaringen minder goed zijn of minder positief. En dat is een beetje spijtig. Je moet eigenlijk denken van, ja, ik win, ik groei, ik... op je eigen tempo natuurlijk, hè. Dat is belangrijk, denk ik. Maar ja, als je er klaar voor voelt, dan vind ik niet dat iets dat je verliest. Dat is gewoon een nieuwe ontdekking, een nieuwe wereld dat open gaat.
Inderdaad, ik heb dan zo het idee dat dat ook ergens komt van nog oudere tijden, waarin dat het effectief slecht was om je maagdelijkheid dan zogezegd kwijt te geraken voor het huwelijk. En dat er daardoor zo wat is ingeslopen, dat allemaal iets negatiefs is geworden. En alleen, je hebt al wel verhalen gehoord van mensen die dat dan probeerden te omzeilen.
Ja, ik heb een vriendin die voor ze vaginale seks heeft gehad, anale seks heeft gehad, zodat ze nog haar maagdelijkheid zou hebben. Maar ja, waarom eerst dat dan dat gewoon voor het concept van maagdelijkheid per se te kunnen behouden? Dat snap ik. En ik denk dat nog wel jongeren of misschien sommige culturen, of dat je opgroeit van, ja, je mocht geen seks voor het huwelijk of seks, dat je gaat toch andere manieren gaat zoeken. Ja, je bent nieuwsgierig.
Ja, voilà, dat ze dan... zolang dat je dat zelf niet seks noemt, dan is het nog oké. Okay. Dan heb je die onschuld.
Ja, en dat is dan ook weer een super heteronormatieve manier om naar seks te kijken. Hè, dat het, ja, ik ga het woord niet zeggen, maar piemel niet vaak, want dat komt er weer niet uit. Ja, Dus dat concept is ja, heel, heel anders voor iedereen, denk ik.
Het is ja, echt gewoon een ontmaagding op zich. Het is een beetje een mythe. Dat is niet iets dat vastgelegd is. Dat is niet iets dat op papier staat. Vanaf dan ben je ontmaagd. Dat is eigenlijk gewoon eerder een mentale staat dat je voor jezelf hebt.
Ja, of voor sommigen kan dat wel zeggen. Van, allee, omdat we dat zo geleerd hebben. Van, ja, die eerste keer die penetratieve te hebben.
Maar weet, ja, dat is ook wel een ding. Als dat voor u effectief, voor eender wie, de moment is dat er een piemel in een vagina kwam en als jij dat ziet als je ontmaagding, goed voor u, dat mag, hè. Maar dat is niet de enige manier waarop dat het kan.
Nee, absoluut niet. Ik denk dat wij ook heel benieuwd zijn wat andere mensen daarbij bij voorstellen of bij nadenken.
Ja, inderdaad. Dit zijn nu enkel onze eigen ervaringen, maar er zijn er zoveel. En ik denk dat er nog wel best wat interessante verhalen over zijn. Dus als je een interessant verhaal hebt, laat het ons zeker weten.
Ja, we hebben een e-mailadres en dat is foefelarie.podcast@gmail.com. Stuur ons graag uw verhalen, uw meningen. We lezen ze graag. Nog wel eens even zeggen dat we geen diagnoses gaan stellen of zo.
Nee, we zijn geen dokters. Als je echt met een serieus probleem zit, ga naar een dokter.
Ja, alsjeblieft. Of wij kunnen u misschien... als we kunnen maar helpen die treden om naar de dokter als die groot lijkt. Allee, willen we daar gerust in ondersteunen, maar we gaan zeker niet zelf... stuur ook geen foto's in, zoals je...
Nee, dat hoeft niet, denk ik.
Nee. Dus ja, laat het ons horen. We zijn super benieuwd. Dit was ook onze eerste aflevering, dus we zijn ook benieuwd wat jullie ervan vinden en wat jullie anders nog willen over horen en zo. Dus mail ons.
Inderdaad. Heb je een mening? Laat het ons zeker weten.
Ja. Hopelijk leuke mening.
Die zijn altijd welkom.
En, nee, feedback is altijd opbouwende feedback.
Is altijd leuk.
Ja. Dus foefelarie.podcast@gmail.com.
Je kan ons ook altijd vinden op Instagram onder foefelarie. Je kan ook altijd een berichtje sturen daar.
Ja.
We horen het graag.
Heel graag. En hopelijk willen jullie nog meer van ons horen. En dat kan dan ook, want we zullen nog wel afleveringen maken.
Dat is de bedoeling, inderdaad. Dank je wel voor het luisteren.
Ja, en een fijne... avond? Nee, ik weet niet. Het is avond nu voor ons.
Een fijne opvolging van je dag.
Voilà. Doei!